Nog een mededeling, gemeente. Mij is gevraagd om af te kondigen dat er deze week geen meisjesvereniging is. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 135, de versen 2 en 8. Wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij uit Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Daarna lezen we uit het woord van de Heere Jesaja 40, de eerste 11 versen. We noemen u als schriftlezing Jesaja 40, vers 1 tot en met 11, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 25ste vers. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. Zijn arm zal heersen. Ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Mede in verband met het feit dat we vanavond beginnen met de behandeling van zondag 1 van onze Heidelberger Catechismus, kunt u de tekstwoorden vinden in het begin van dit hoofdstuk, de beide eerste versen, van Jesaja 40. Tekst is dus Jesaja 40, het eerste en het tweede vers. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En in het licht van dit schriftwoord lezen we het begin van de eerste zondag. Vraag 1 en het begin van het antwoord. We zullen het antwoord in meerdere preken behandelen. En deze avond alleen het eerste stukje van het antwoord. De vraag luidt dan, Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Tot zover. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wij zijn vanavond in deze leerdienst samengekomen, Heere, om uw woord te openen. En vanuit uw woord ook de dingen aan de orde te stellen die in onze belijdenis vertolkt worden. We zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is. Dat we niet alleen het woord hebben als het enige richtsnoer, de bron en de norm voor alle geloof en leven. Maar dat we daarbij de geschriften hebben die het onderwijs van uw woord samenvatten in begrijpelijke taal, in taal die ook gericht is op ons hart. En dat we vanavond een begin mogen maken met het bespreken en bepreken van dit belangrijke eerste gedeelte van onze oude Heidelberger. En daarbij bidden we, wil u ons zegen schenken, zowel in het uitdragen van de boodschap als ook in het luisteren naar wat uw woord ons te zeggen heeft. Heere, u weet wanneer wij geroepen worden om uw woord uit te dragen en de leer van de kerk in het licht van uw woord uit te leggen, wat is dan nodig de leiding en de bediening van uw Heilige Geest? Wij zijn slechts nietige mensjes die uw woord moeten toestemmen dat wij van gisteren zijn en we weten niet. Wil u dan zelf, Heere, ons in alle leegte die er bij ons door de zonde is, vervullen met de werkingen van uw geest? Geef ons heilige gedachten, schriftuurlijke gedachten. En laat het zo mogen zijn dat we het woord zo mogen uitdragen dat het in alles overeenstemt met uw heilige getuigenis. Maar bovenal dat het ook onder de bediening van uw heilige geest een kracht van u mag zijn tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan weet u wat wij in het luisteren nodig hebben. Voor ons allen geldt ten diepste hetzelfde. De werking van uw geest, die het woord toepast en in het hart draagt. Die harten verbreekt die van nature zo hard en toegesloten zijn. Die ruimte maakt in ons leven voor het werk van Christus, waar van nature geen ruimte is. Die van verre staanden, die met zoveel geestelijke vragen worstelen, naderbij kan brengen en het heil in Christus in al zijn schoonheid en volheid kan laten zien. Die uw kinderen in de beproeving en in de strijd op kan beuren. Die uw kinderen kan oefenen in de kennis van de genade. Die uw kinderen leert om te wandelen in de wegen van u. Heere, wat hebt u een werk om uw volk te bekeren? Wat hebt u een werk om uw kinderen ook die doorgaande bekering te leren, opdat ze gaan beoefenen niets te zijn in zichzelf, maar de zaligheid mogen zoeken en vinden buiten zichzelf in die ene, wiens naam onder de hemel gegeven is, waardoor ze moeten zalig worden. En als het dan vanavond gaat in het licht van woord en belijdenis over de diepste troost, de enige troost, de gegronde troost, die uw kinderen mogen kennen, al is die kennis soms zo aangevochten, en al gaat het dwars door het nochtans van het geloof heen, wil u dan, Heere, geven dat de dingen vanavond helder en duidelijk mogen worden uitgelegd. En dat er voor degene die u vrezen onderwijs in ligt, beschamend onderwijs, als ze zo ver beneden de maat van de taal van schrift en belijdenis leven. Ontdekkend onderwijs, als ze gaan zien wat hun ontbreekt, maar ook onderricht, geestelijk onderricht, dat de weg gewezen wordt om meer en meer in deze grote weldaden te delen. Bemoedigend onderricht, als er toch ook in het woord gezegd wordt, dat ondanks alle tekort, de hemelhoge schuld, dat het toch waar is, dat uw volk niet meer van zichzelf is. En dat is de grootste bevrijding, Heere, om van onszelf verlost te zijn in geestelijk opzicht en tot een ander te behoren. Heere, wil u daar het oog op richten. En degene die dat niet kunnen zeggen, omdat ze buiten u staan, omdat ze u niet kennen en dat gezegende werk van Christus niet kennen. Heere, maak u ze jaloers. Wij kunnen het niet. Uw kinderen zouden het moeten doen, anderen tot jaloersheid verwekken. Maar wat gaat er vaak weinig van de uwen uit. En als ze naar binnen zien, dan moeten ze het zeggen, Heere, dat is onmogelijk, dat ik iemand tot jaloersheid zou verwekken. Want de kracht van de zonde kan zo opspelen en zo boven liggen. Maar Heere, wil u ze vanuit de prediking van het woord tot jaloersheid verwekken. En wil u geven dat er bij jongeren en bij ouderen, die die enige troost niet kennen in het leven en in het sterven, een heilige onrust geboren wordt, zo dat ze het nergens kunnen vinden, totdat hun hart rust vindt bij u. Heere, denk zo aan ons als gemeente. Geef dat wanneer we nu weer opnieuw met de oude Heidelberger mogen beginnen, dat deze reeks van preken gehouden mag worden. Geef dat we daartoe de kracht en de genade en de gezondheid en het leven mogen ontvangen. En wil u geven dat deze prediking van de catechismus gebruikt mag worden. Voor sommigen van ons is het al zoveel keren geweest. Die gang door de Heidelberger, door de grote grondstukken van het heil. Heere, laat het niet tegen ons getuigen. Eenmaal op die grote dag. Maar wil u geven dat, als het tot nog toe zonder zegen, zonder zaligmakende zegen bleef, dat die zegen er in de prediking van de catechismus in deze keer in mee mag komen. Voor ouderen, maar zeker ook voor onze jonge mensen. Wil u in het midden van de gemeente werken, denk aan allen die een weg van moeite en verdriet gaan. Wees u met hen die soms verborgen worstelen en strijden, wil u ons allen samen binden aan de troon van uw genade en ons bewaren bij uw woord. Denk aan onze kerken, zegen onze kerken, Heere. Wil u geven dat wij bewaard mogen worden bij het onfeilbare woord en bij de belijdenis die ons lief is. Wil ons allen doen bukken onder uw woord, en ook bij alle verbrokkeling en verwarring die ons als kerken niet voorbij gaat, leer ons allen buigen in het besef van zonde en schuld jegens u en daar elkaar vinden. Wil u ook alle kerkelijke werk zegenen. In dit synodejaar wordt er zeker in dit voorjaar op allerlei manieren vergaderd en druk vergaderd om alle dingen die gebeuren moeten af te ronden. Heere, wil u het vergaderwerk zegenen. En wil u geven dat het gedaan mag worden tot eer van u en tot heil van de kerken. We dragen ook de komende synode aan u op. Wil u uw zegen schenken. Denk, Heren, heel in het bijzonder aan alle kerkelijke arbeid die rechtstreeks verband houdt met de uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u dienaren roepen tot het werk van de ambtelijke dienst en wil u geven dat daartoe de universiteit in Apeldoorn ook gebruikt mag worden. Zegen allen die daar studeren en allen die daar doseren. En wil u geven, Heere, dat er ook nog anderen mogen komen, want de oogst is groot en de arbeiders zijn nog altijd te weinig. wil bovenal geven dat zij die zich geroepen weten en voorbereiden in diepe afhankelijkheid van u, de drie enige God en de geest van de genade en de gebeden, hun weg mogen gaan. Wil u geven, Heere, dat het werk van zending en evangelisatie, van de prediking van het evangelie onder het oude volk van Israël gezegend mag worden. Denk aan allen die daar werken mogen of bij het werk betrokken zijn. Wil u hun arbeid niet ijdel laten zijn in u de Heere. En geef, Heere, dat het kleine middelen mogen zijn in uw goddelijke handen voor de uitbreiding van uw koninkrijk en de neerwerping van de vorst der duisternis en zijn inzettingen en listen. Wil u ook aan het kerkelijke leven breder hier in Nederland denken, bij alle dingen die in ons goede vaderland zo anders liggen dan als het wezen moest, bij de verwarring naar buiten toe en naar binnen toe. Heere, wil u alles wat bijeen hoort, omdat het dezelfde waarheid lief heeft en dezelfde God in ootmoed zoekt te dienen, bijeen drijven. En wil u geven dat er in de kerk van deze lage landen, waar eertijd zoveel van uitging, weer iets mag uitgaan, midden in deze verkillende en geesteloze samenleving. O God, laat het zichtbaar mogen worden dat er toch een kerk is, dat er toch kinderen van u zijn, in wier leven het zichtbaar mag worden, al is het misschien door nevels heen, dat ze iets kennen van die enige troost in leven en in sterven. Heere, wil ons vanavond daarbij stilzetten en ons geven dat we een goed uur in uw huis mogen hebben. En goed kan het alleen zijn als u zelf in ons midden bent. En daar smeken we om, niet omdat wij het verdienen. Want wij moeten belijden, aan onze kant is alles zo verzondigd. Onze handen en ons hart, ze zijn bevlekt met zonde. En wie kan bestaan als u blikt naar wie we zijn in onszelf? Maar zie niet op ons zoals we zijn in onze zonde. Zoek ons op in Jezus Christus, uw enige Zoon, en zie ons aan in Hem. We vragen het uit louter genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het eerste en het zevende vers zingen we terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij uit Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. Geliefde gemeente, het gaat vanavond over troost en wel over de enige troost. En als je over dat woord troost nadenkt, dan moet je eigenlijk zeggen dat dat in onze tijd een hele smalle betekenis gekregen heeft. Als wij het woord troost horen, denken we eigenlijk alleen aan mensen die verdriet hebben. Vooral aan mensen die in rouw zijn gedompeld. Die hebben troost nodig. En op begrafenissen wordt er geacht dat woorden van troost gesproken worden. Dat is waar. En dat is een van de belangrijke betekenissen van het woord troost, inderdaad. Maar in het taalgebruik van onze oude Heidelberger betekent het meer dan alleen maar troost in verdriet en in dagen van rouw. Het woord troost heeft daar ook de betekenis van wat is nu de vastheid in je leven. Dat wat het leven zin en richting geeft. Dat wat te midden van alle omstandigheden, hoe moeilijk die ook zijn, kracht geeft om de dingen te dragen. Kijk, als we dat zien, dan zien we dat dat woord troost toch eigenlijk veel meer wil zeggen dan alleen maar de hand op de schouder in dagen van verdriet. Het is eigenlijk een woord wat ons vraagt naar de vastheid en de zekerheden in ons menselijke leven. Wat is uw enige zekerheid? Wat is uw enige fundament waarop uw leven rust? Beide in het leven en in het sterven. Zo zou de vraag eigenlijk ook kunnen luiden. En tegen die achtergrond willen we samen een begin maken met de behandeling van vraag en antwoord 1 van onze oude Heidelberger. Het thema voor de prediking is de enige troost. En we letten op twee dingen. Allereerst op het uitzonderlijk karakter van deze troost. Want het gaat niet zomaar willekeurig om troost, maar om uw enige troost. En in de tweede plaats om het alomvattend karakter van deze troost. Want het is troost die te maken heeft met lichaam en ziel. En met leven en sterven. De enige troost, dat is het thema. Het uitzonderlijk karakter van deze troost. En het alomvattend karakter van deze troost. Eigenlijk is die vraag die als eerste aan het begin van onze Heidelberger staat heel opmerkelijk. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? We hebben een aantal weken geleden gezien bij de inleidende prediking over de catechismus, dat er in die tijd waarin de catechismus geschreven is, heel veel van die leerboeken, catechismi, geschreven zijn. En die hebben allemaal zo hun eigen opzet en hun eigen karakter. En meestal beginnen ze dan met een algemene vraag. Zoals, wat is de hoofdzaak van de christelijke religie? Of, waarom schiep God de mens? Zo begint bijvoorbeeld de kleine catechismus van Westminster, een van de beroemdste catechismussen naast de Heidelberger, met de vraag, wat is het voornaamste doel van het leven van de mens? En dan het, in het Engelstalige gebied, heel beroemde antwoord, het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en de volle vreugde in hem te bezitten. Als we dit soort vragen en antwoorden vergelijken met het eerste vraag en het antwoord van de Heidelberger, dan valt onmiddellijk op dat de Heidelberger zo heel persoonlijk is. Het gaat niet over het hoge doel in het leven van de mens. Het gaat er niet om dat de mens God moet eren en hem voor eeuwig zou mogen bezitten en zich in hem zou mogen verheugen. Maar de catechismus is recht op de man en op de vrouw af. Wat is uw, wat is jouw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dat is typerend voor de hele weg die de Heidelberger catechismus aflegt. Telkens weer treft ons bij de vragen dat hele persoonlijke. Wat baat u? Wat nut u? Wat gelooft gij? En misschien is dat wel een van de redenen waarom de oude Heidelberger zo bekend en zo geliefd is geworden. Omdat ze onmiddellijk met de leer de weg zoekt naar ons hart. Tegelijkertijd is misschien dat ook de reden waarom sommige mensen niet zo erg van de catechismus houden. Want die leven bij algemeenheden, ook geestelijk. En die houden niet van die hele persoonlijke vragen. En van die hele persoonlijk gerichte opmerkingen. Wel, als u daar niet van houdt, dan moet u uw catechismus maar dicht doen. En ook de Bijbel maar dicht doen. Maar voor u uw Bijbel dicht zou doen en de catechismus dicht doet, zou ik u toch heel indringend willen vragen. Vergeet het niet. Het gaat in de leer van de kerk en in de prediking van het woord van God niet om algemene waarheden, waar een mens vrolijk kabbelend mee door kan leven. Maar het gaat om de toegespitste vraag aan u en aan mij. Hoe is het met ons? Wat is uw, wat is mijn enige troost? En op die vraag zal een antwoord moeten komen. En het antwoord zal, als het goed is, of hetzelfde zijn als van de Heidelberger, of daar sprekend op lijken. Kijk, wat bedoelt die Heidelberger dan met die heel persoonlijke vraag? Uw enige troost. Waarom gebruiken ze dat woord troost? Wel, dat woord troost heeft een bepaalde achtergrond. Ik hoop dat het in de loop van de preken over deze eerste zondag steeds een stapje meer duidelijk wordt. Maar laten we meteen maar beginnen om uit te leggen wat dat woord troost volgens de belangrijkste opsteller van de Heidelberger catechismus, Zacharias Ursinus, betekent. Ursinus heeft een toelichting geschreven op de Heidelberger catechismus, die in onze taal bekend staat als het schatboek. Eigenlijk zijn het een soort uiteenzettingen, bijbellezingen, soms ook colleges voor studenten, waarin hij de Heidelberger catechismus nader heeft verklaard. En dan staat er bij zondag 1 een uitvoerige beschouwing over dat woord troost. En in de woorden van Ursinus is troost dan het stellen van een zeker goed tegenover een zeker kwaad. U moet dat zo lezen. Ursinus bedoelt het ook zo. Troost betekent dat we in ons binnenste, in ons innerlijk, een zeker goed stellen tegenover een zeker kwaad. En wat is dat zekere kwaad dan waar Ursinus hierop doelt? Wel, dat zekere kwaad, het wordt al spoedig duidelijk als u verder in dat schatboek zou gaan lezen. Dat zekere kwaad is het kwaad in deze wereld. De zonde, de ongerechtigheid. En niet slechts in de brede wereld, maar ook in de enge ruimte van ons eigen leven, in ons eigen hart. Dat is het kwaad, de wortel van het kwaad, de bron van alle ellende die in de wereld is, dat de mens heeft gezondigd en daarom deze wereld en zijn eigen leven onder Gods toorn en onder Gods oordeel heeft gebracht. En waar zal de mens met die nood van zonde en ellende, van ziekte en van dood, waar zal hij troost vinden? Wat voor goeds zal hij tegenover dat kwaad kunnen stellen? Ach, u weet, in de loop van de geschiedenis zijn er talloze antwoorden gegeven. En men is aankomen dragen met allerlei soorten van antwoorden op de grote nood van ons leven. Daar is het antwoord van allerlei godsdiensten. Daar is het antwoord van allerlei wijsgeren. We zullen u vanavond maar niet te veel met allerlei antwoorden vermoeien. U kunt er misschien zelf wel een aantal noemen. Maar zo een enkele die zeker ook in onze tijd van betekenis is. Men zoekt het goede. Levensvervulling. Tegenover de ellende van deze wereld bijvoorbeeld. In het materialisme. IJzersterk. En ijzingwekkend invloedrijk in onze tijd. Zeker in het Westen, waar we het in het algemeen toch nog zo goed hebben. Ook al klagen we hard genoeg over de neergang van de economie en een kleine opleving. Over allerlei arbeidsvoorwaarden waarvoor zo nodig gestaakt moet worden. Hoe moeilijk die dingen op zichzelf ook in de praktijk kunnen liggen. Maar we hebben het toch nog zo goed. Kijk, en dat brengt vaak met zich mee. Dat heeft in de jaren na de Tweede Wereldoorlog met zich meegebracht. Dat we wel heel erg zijn gaan leunen op de welvaart die we opbouwden. Of liever de ouderen en voor sommigen van ons de ouders en de grootouders hebben opgebouwd. Onder de zegen van de Heere. Het betekent ook dat allerlei elementen uit die welvaart wel een geweldig grote plaats in ons leven zijn gaan innemen. En dat er vandaag aan de dag heel veel mensen zijn die leven voor hun carrière en leven voor hun werk. En leven voor het opbouwen van een kapitaal en van zekerheid voor de toekomst, voor de kinderen en voor de oude dag. Op zichzelf hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar het kan zijn dat de jacht naar meer, naar geld en goed ons leven gaat vervullen. En de Bijbel waarschuwt er ons zo indringend voor, dat de jacht naar het goede van deze aarde geestelijk verstikkend kan werken. Dat de zorgvuldigheden van het leven en de jacht naar de rijkdom het goede zaad van het woord als doornen in ons leven verstikt. Bouwen we heimelijk nog een beetje, te midden van al het kwade in deze wereld, op onze welvaart, op het feit dat we het zo goed hebben, dat het nog vrede is in Nederland. Gemeente, het zou kunnen zijn dat het materialisme ook onder ons meer in zijn greep heeft dan we zelf voor waar willen hebben. Want het is een macht, een afgodische macht, die zo voor het oog heel wat zekerheden leek te bieden, te midden van de moeite en de ellende van het leven. Een ander element waarin mensen vrede zoeken en het goede zoeken, te midden van de ellende van het leven. Nu onze samenleving steeds meer van God afdrijft, en je steeds meer ziet dat het woord van de Heere en zijn goede geboden geen gehoor vinden, zoekt men de leegte op te vullen met allerlei soorten van godsdiensten en pseudo-religies. En pseudo-religie, u weet dat misschien, dat is een heel mooi woord voor een hele slechte zaak. Een leugengodsdienst betekent het letterlijk. Nou, je hebt wat een leugengodsdiensten vandaag. Nee, dan denk ik niet alleen aan allerlei wereldgodsdiensten of bepaalde sekten en stromingen die zich breed maken in de samenleving. Maar de soms verbijsterende gemakkelijkheid waarmee het verlichte Westen in de handen valt van het occulte. En van allerlei genezers. En mensen die zichzelf dan een medium, een middel in de handen van de hogere machten weten, die Jomanda-achtige toestanden, Daar zoekt men troost. Want daar kun je genezing vinden voor je lichamelijke kwalen en voor je psychische problemen. Zo wordt gezegd, en bussen en treinen vol gaan erheen. Het teken dat die mens die God en Christus verlaten heeft, toch wat zoekt. En het dan zoekt bij heel of half occulte toestanden. En daaraan verslaafd kan raken. En zo zou je nog een poosje door kunnen gaan. Wat zoekt de mens al niet om de nood en de ellende en de zonde en het kwaad weg te kunnen schuiven? Hij zoekt een zeker goed tegenover het kwaad. Maar weet u, al deze dingen helpen niet. Het materialisme biedt geen uitkomst. Het zoeken bij New Age-achtige toestanden of bij occulte machten biedt geen uitkomst. Allerlei filosofische systemen geven geen antwoord. Weet u waarom niet? Onze eenvoudige Heidelberger zegt, omdat wanneer je daar je troost zoekt, blijf je nog van jezelf. En het gaat om de enige troost waarbij je niet meer van jezelf bent, maar van een ander met een hoofdletter wordt. En als er iets is wat u en wat jullie jongelui vanavond onthouden moeten, is het dit. Echte troost is nooit te vinden zolang je van jezelf blijft. Kijk, en dan gaat de catechismus verder. Ze zegt dat die enige troost dus alleen bestaat daarin dat je niet meer van jezelf bent, maar het eigendom bent van de Heere Jezus Christus. En dan moet u er ook eens even op letten. Dat gaat over lichaam en ziel. Over leven en sterven. Kijk, want er zijn mensen ook in onze eigen kringen en in christelijk Nederland die zullen graag toestemmen wat er tot nu toe gezegd is. Die zeggen, ja, je troost kun je niet zoeken bij allerlei wijsgerige gedachten, bij het materialisme of bij het socialisme of bij het liberalisme of welk isme u ook in het woordenboek kunt vinden. Maar daar heb je de Heere voor nodig, inderdaad. Maar kijk, dan gebeurt het toch nog wel eens op het brede kerkelijke erf, op het brede christelijke erf, dat men de Heere alleen nodig heeft voor bepaalde dingen. Stel je eens voor, om maar concreet te zijn, iemand is ernstig ziek geworden of heeft grote zorgen over de gezondheid van een van zijn kinderen. Dan word je als het ware wakker geschud zo even. En dat is op zich goed. Dan ga je bidden of de Heere wil geven dat de uitslagen van de onderzoeken gunstig mogen zijn. En dat mag, want de Heere zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Maar zeg, wat is het arm als je de Heere alleen in tijden van nood en van moeite nodig hebt. En eigenlijk alleen maar nodig hebt voor je gezondheid, voor de dingen van je lichaam. En de dingen van je ziel vergeet. Ja, maar wanneer je toch ernstig ziek bent of de vragen zich geweldig ophopen in je leven, dan heeft dat toch wel eens een heel belangrijke plaats, inderdaad. Maar de moeite en de zorgen in het leven willen ons uitdrijven tot de Heere om alle noden voor hem neer te leggen, maar vooral om te smeken, o God, geef dat uw genade in mijn leven door mag werken. Want stel nou eens even dat met betrekking tot de dingen van je gezinsleven en van je werk en van gezondheid en ziekte de Heere gebeden zou antwoorden. Dat is een zegen. Acht het niet gering. Maar als het daarbij zou blijven, als al die zegeningen en al die beproevingen je nu niet verder brengen in geestelijk opzicht, ja, dan heb je wel allerlei bewijzen van Gods zegen ontvangen. Maar je hebt enige troost niet. Want met alle zegeningen die je van God ontvangen hebt, ben je nog van jezelf. Ben je nog met jezelf. Je eigendom van je eigen zondige hart. Kijk, en dat laat het begin van zondag 1 heel duidelijk zien. Dat wil ik die enige troost, zoals hierover gesproken wordt, werkelijk kennen. Ja, dan moet ik van mezelf verlost worden. En het eigendom worden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En dat niet slechts dat ik hem nodig heb voor de dingen van dit leven. Dat ik hem vooral nodig heb voor de dingen van het eeuwige leven. Iemand zegt misschien, ja, dat benadrukt u nou zo en dat is wel waar, want dat staat uiteindelijk ook in onze oude Heidelberger. Maar wat betekent dat dan? Het eigendom zijn van de getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En hoe word je het eigendom van die zaligmaker? Ja, dat zijn belangrijke vragen. Vragen die nog terug zullen komen. Maar die we vanavond zeker niet voorbij kunnen gaan. Eigendom. Kijk, dat woord, dat brengt ons terug naar het begin van de Bijbel. God was de eigenaar van deze wereld, want hij had deze wereld geschapen en had op elk onderdeel van die schone schepping zijn eigendomszegel gezet. En ziet, het was zeer goed. Overal stond het stempel van de goedheid van de schepper op. En zeker ook op het hoogste schepsel wat God uit zijn handen deed voortkomen, de mens, Adam, Eva. Die waren zeer goed geschapen. En op hen stond wel heel bijzonder het eigendomszegel van de Heere. Want zij waren geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat zij in geestelijk opzicht op de Heere God geleken. Dat ze zijn beeld toonden doordat ze hem kenden, in heiligheid en in gerechtigheid leefden. Dus de mens, Adam en Eva in het paradijs, ze droegen het zichtbare teken dat ze het eigendom waren van de Heere God. En omdat God hun eigenaar was, kon de Heere God van hen toch alles vragen, niet? Mocht de Heere God van hen vragen of zij hem wilden dienen met heel hun hart, of ze hem wilden vrezen met heel hun ziel, in zijn wegen zouden wandelen. En dat vroeg de Heere ook. Maar ze hebben tegen God gezondigd, die vreselijke geschiedenis. Die, als je er iets van verstaat, je nooit zonder iets van een gebrokenheid in je hart kunt lezen. Dat Adam en Eva vielen, van God afvielen. Toen is eigenlijk dit gebeurd, dat ze God hebben verworpen. U bent onze koning niet meer. U bent onze eigenaar niet meer. En vrijwillig hebben ze hun door God geschapen handen uitgestoken en ze in de boeien gestoken van de vorst der duisternis en gezegd, wij zullen u dienen en wij willen achter uw zegenwagen lopen. Dat is ontzettend. Gods koningschap afgeworpen en jezelf als eigendom overgeven in de handen van de mensenmoordenaar van den beginnen. Gemeente, zo staat het erbij met ons mensen. Dat laat de schrift ons heel duidelijk zien. Kijk, en nu begrijpt u ook waarom het zo belangrijk is dat we van eigenaar veranderen. Want wij, We zijn onder de zonde en onder de macht van de Satan gekomen. En zolang we van onszelf blijven, blijven we onder de macht van de zonde en blijven we onder de macht van de Satan. En daarvan moeten we losgemaakt worden, verlost worden. En daar hebt u het woord wat de achtergrond vormt van het begin van zondag 1. Eigendom worden van Christus betekent dat we van onszelf en van de zonde en van de Satan verlost moeten worden. Losgemaakt en zoals we vanmorgen zagen, losgekocht. Mag ik de vraag stellen? Zien we de noodzaak dat we verlost moeten worden? Lopen we met onszelf wel eens vast? Met onze zonde? Is het ons wel eens een zaak van verdriet en pijn in het hart? Dat we onze schepper, de koning der koningen en de heren der heren, door onze zonde zo bedroeven en vertoornen? Kijk, die vragen legt ook zondag 1 al heel indringend aan de deur van ons hart. En ze vraagt een antwoord. Bent u nog van uzelf? Bent u nog onder de macht van de boze? Ziet u het dan niet dat u verlost moet worden? Wilt u die enige troost beide in leven en in sterven ervaren? En ik zeg het vooral tegen een jongen of een meisje of misschien ook wel een oudere. Die eigenlijk nog zo makkelijk en misschien wel een beetje onverschillig voortleeft. Nou ja, denk je misschien het zal allemaal wel zo zijn. Maar ik ben nu nog jong en ik wil nu nog van dit leven toch wat genieten. En je denkt over de dingen van de eeuwigheid en over de dingen van de enige troost eigenlijk, maar niet te veel na. Zie het dan niet. Dat wanneer je zo blijft, onbekeerd, van jezelf, onder de machten van de duisternis en van de dood, dat het dan niet goed is. Dat je dan die enige troost mist waarover het juist in het begin van onze confessie hier gaat. Ik denk aan het feit dat we juist deze achterliggende weken toch allemaal heel erg opgeschrikt zijn. Doordat zoveel mensen in het verkeer zijn omgekomen. Ook op ons eiland. Voor sommige van de jongeren misschien jonge mensen die ze gekend hebben. En het waren niet alleen mensen op ons eiland, maar ook anderen die misschien de ouderen kenden. 2 weken geleden een jonge man uit mijn eerste gemeente. 39 jaar, ik heb ze beide nog getrouwd. 9 kinderen. Zomaar op een vroege maandagmorgen uit het leven weggerukt. De jonge mensen die vorige week van zaterdag op zondagnacht uit het leven zomaar ineens werden weggenomen. En deze week, u hebt het kunnen lezen. Een vriend, een jonge man nog, journalist bij het RD, Jan van Ginkel. Op weg naar zijn werk. Ineens eeuwigheid. En wat zou er met ons gebeuren? Als wij ineens, jong of ouder, uit dit leven weggerukt zouden worden. Gemeente, jonge mensen, als wij dan de enige troost niet kennen. Verlost zijn van de zonde. En Christus als borg hebben leren kennen. Dan is het kwijt. En vandaar dat de apostel, vandaar dat het hele woord van de levende God en ook onze reformatorische belijdenis eigenlijk met nauwelijks ingehouden drang ons oproept en ons aanvuurt, ons lokt en ons nodigt. Laat u met God verzoenen. Het staat er zo aangrijpend in 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u verlossen. Laat u met God verzoenen. Het kan u nog. Het is het heden van de genade waarin God ons laat. Ja, maar hoe dan? Want die vraag is er toch ook. Ja, inderdaad. Dat hoe wordt juist in de eerste zondag van onze catechismus in het vervolg breed uitgewerkt. Laten we het vanavond maar houden bij de woorden die onze aandacht vragen. En dan valt één ding op. Niet mijns, maar mijns. Getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. U moet dat woordje getrouwe maar eens even eruit lichten. U mag het onderstrepen of er een cirkeltje omheen zetten in gedachten. Want dat is van grote betekenis. Getrouwe, zaligmaker, Jezus Christus, ieder woord. Maar het woord getrouw is allereerst van belang. Het staat ook niet zonder reden voorop. Getrouw betekent dat hij getrouw is geweest in al zijn werken. En dat hij dat blijven zal tot aan de voleinding der wereld. Hij is de getrouwe. En van getrouw weet u dat dat in Bijbelse zin betekent dat hij nooit laat varen de werken zijner handen. En wat is het werk van de Heere Jezus? Wat hij nooit laat varen. Waarin hij altijd getrouw blijft. Wel, het staat hier. Zaligmaker. Hij is de getrouwe zaligmaker. En wat is zaligmaken? Ach, dat weet u toch uit het Matthäus-evangelie, het eerste hoofdstuk, het 21ste vers. Waar Jozef de woorden van de engel hoort, gij zult zijn naam heten Jezus. Want, zo wordt die naam Jezus dan uitgelegd, hij zal zijn volk zalig maken van wat? Van hun zonde. Dat is het getrouwe werk wat de getrouwe Heere Jezus op zich neemt. Als hij komt hier op aarde. Dat is het werk wat hij die de getrouwe is, zal voleindigen en volvoeren tot op de dag van zijn wederkomst. Zalig maken. Jezus. Zalig maken van zonde. Kijk, en daarom wacht deze Heere Jezus erop. Dat mensen die met hun zonde vastzitten aan zichzelf. En die met hun zonde vastlopen, dat ze met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hebben wij een zaligmaker nodig? Hebben we deze zaligmaker nodig? Hebben we een getrouwe zaligmaker nodig? Want zo wordt de Heere Jezus Christus in onze belijdenis aan ons voorgesteld. Als de getrouwe zaligmaker. Ja, zegt iemand, maar daar staat het nou net in dat woord wat u aanhaalde uit Matthäus 1. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En zijn volk, dat zijn de zijne, dat zijn de uitverkorenen, inderdaad. Ja, en ik hoor niet bij dat volk. Oh, als ik dat mocht weten, dat ik bij Gods volk zou horen. Ja, dan zou ook iets van de kracht van deze woorden voor mij betekenis krijgen. Zeker. Maar zeg je nou eens eerlijk, hoe maakt nou de Heere Jezus Christus zijn volk zalig? Waar zoekt hij ze? Waar vindt hij ze? Als hij ze voor het eerst opzoekt en voor het eerst aantreft, zijn ze dan daar als zijn volk? Dan zijn het arme verloren zondaren die het niet waard zijn om Gods zoon of dochter genoemd te worden. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat dat verloren was. Zo vindt hij al zijn kinderen. Allen die hij brengt tot het geloof en tot bekering. En daarom, beste vrienden als u, als jij, mijn jongen of meisje, met je zonden en met je verlorenheid het bij jezelf niet kunt vinden, dan is er werk voor de Heere Jezus. En zou je dan niet gaan vragen, Heere, u hebt toch in uw woord laten zien dat u een zaligmaker bent? U bent niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, want dan zou het verloren zijn. Maar zondaars. Heere, ik ben een zondaar, al vrees ik dat het allemaal nog lang niet diep genoeg gaat. En dat ik er nog lang niet genoeg van zie. Maar wil u, o Zoon van David, o zaligmaker, Jezus Christus, zich over mij ontfermen? Zijn zo al die mensen van wie we in het evangelie lezen niet tot de zaligmaker, tot de getrouwe zaligmaker gekomen? In hun nood en in hun schuld, maar met het smeekgebed op hun lippen en in hun hart. O Zoon van David, ontferm u mijner. En zou er één geweest zijn die oprecht met zijn nood en met zijn schuld tot Jezus Christus kwam, die hij voorbij gegaan is? O zeker, soms antwoordde hij voor een tijd niet. Soms sprak hij eerst afwijzende woorden. Denk maar aan die Syro-Fenitische vrouw. Maar dat was niet bedoeld om ze alleen te laten en af te stoten, maar juist om des te meer de drang van het hart en het verlangen van hun ziel uit te lokken. Er is er uiteindelijk niet één die oprecht tot hem de toevlucht neemt, uitgewezen en weggeworpen. Want hij is de getrouwe zaligmaker, trouw aan zijn woord en trouw aan zijn werk, zijn liefste werk, het zalig maken van zondaren. Kijk, en hem hebben we nodig om het eigendom van Christus te zijn. Om uit de macht en de banden van de dood en van de schuld verlost te worden. En het eigendom te worden van de getrouwe zaligmaker. Ja, zegt iemand, maar weten Gods kinderen dat onmiddellijk, dat ze het eigendom van Jezus Christus zijn? Wel, het kan gebeuren dat iemand in korte tijd, wanneer hij door Christus wordt verlost uit de banden van de dood, dat hij in korte tijd veel krachtige zekerheid ontvangt en overgezet wordt in Christus en dat ook door het geloof mag weten. Denk maar eens aan de apostel Paulus, hoeveel die in korte tijd van Jezus Christus en die gekruisigd geleerd heeft, ook persoonlijk geleerd heeft. Maar u hebt wel gelijk dat meestal het werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren, de Geest die vanuit Christus het woord toepast, dat dat veel meer geleidelijk gaat. En dat er mensen zijn die mogen weten dat ze als een arme zondaar voor God gebogen hebben en bij zichzelf niets goeds meer konden vinden. En toch dat in die duisternis de genade doorbrak, het woord van de belofte ging spreken, ze een weg zagen, een mogelijkheid om behouden te worden, ze de toevlucht namen tot God en tot zijn gezegende Zoon. Op Christus mochten zien door het geloof. Maar als je ze zou vragen, weet je nou dat je het eigendom bent van een ander, van die trouwe zaligmaker, dan zeggen ze, dat is hoog. Dat is voor mij veel te hoog. Ja, want laten we het niet vergeten, en het is goed om daar ook even op te wijzen, dat de belijdenis hier spreekt vanuit het volle geestelijke leven. O, later in de belijdenis komen we het wel aan de weet, dat ook onze belijdenis wel uitgaat van zwakken in het geloof en sterkeren in het geloof en verachtering in de genade. Al die dingen staan ook in onze belijdenis. Maar als de geloofstukken worden behandeld, ja, dan laat de belijdenis meestal een geluid horen waarbij vanuit de volheid van het geloof en de volheid van de zekerheid gesproken wordt. Waarom is dat eigenlijk? Wel, opdat ook Gods kinderen die zo ver nog niet kunnen komen en die zeggen, dat zou ik wensen te bezitten, aangevuurd worden om wat hier staat nu ook persoonlijk te leren kennen. Want het is een zegen, gemeente, als we uit de duisternis tot het licht zijn gebracht. En misschien van verre iets van de genade van Christus mogen zien. Maar daar moet u niet op gaan rusten. Op wat gevoelens, op wat bevindingen. Het moet verder. Onze belijdenis zegt eigenlijk, rust toch niet voor u het op bijbelse gronden mag weten. In het geloof, met vastheid, Jezus Christus toebehoor. Kijk, dan herinnert dit woord ook Gods kinderen wel aan wat er nog aan mankeert. Aan de hoogte die ze zo nog niet kennen, aan de diepte die ze zo nog niet kennen. En weet u wat dan zo nodig is? Dat we hunkeren en vragen en pleiten om de doorbrekende werking van de Heilige Geest. Dat we dicht bij het woord leven en veel Jezus Christus, de getrouwe zaligmaker, nodig hebben. Opdat Hij zich meer en meer aan ons hart openbaart. En in de grootheid en de majesteit van zijn middelaarsbediening laat zien wie Hij is. Gemeente, zullen we het ook in de preken die over de Heidelberger catechismus zo God het geeft zullen volgen niet vergeten. Te smeken of de Heere het onderwijs ook daartoe wil gebruiken. Dat Gods kinderen verder gebracht worden, meer het vaste fundament gaan zoeken, ja, buiten zichzelf. In die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dan is nodig dat alle steunsels en leunsels buiten Christus afgebroken worden. En dat kan een pijnlijke les zijn. Dat je nu moet leren dat je alles buiten Christus moet inleveren. Paulus noemt dat in de brief aan de Filippenzen. Alles buiten Christus schade en drek achten. Schade, dat is schadelijk. En drek, dat zijn uitwerpselen. Iets waarvoor je de neus optrekt. Want het gaat om Jezus Christus alleen. En u weet dat woord, ik heb het in het verleden al meer aangehaald, van John Bunyan in zijn eigen levensgeschiedenis, in zijn worsteling om nu Christus te kennen en het eigendom van Christus te zijn. Toen hij in zijn diepe strijd, en het is er bij Bunyan diep doorgegaan, zag dat hij een zondaar was en soms zo heen en weer geslingerd werd. Toen was hij soms ook bang dat die overtuiging van binnen en die heilige onrust van binnen over zou gaan op een goedkope manier. En hij bad de Heere toen regelmatig, Heere, geef dat die onrust over mijn zonde en over mijn zaligheid niet over mag gaan. En dat ik nergens anders rust mag vinden dan in het bloed van Jezus Christus. Gemeent, u mag het gerust anders zeggen. Maar die bede is zo nodig. Zeker in onze tijd. En ook onder ons. Heere, geef dat ik geestelijk nergens anders rust mag vinden. dan in het bloed van Christus. En dat ik mijn zonde nergens anders kwijt mag raken dan in het bloed van Christus. Die getrouwe zalig maken. Kijk, want wanneer je zijn eigendom mag zijn, dan gaat dat niet slechts over het lichaam, maar ook over de ziel. En ook andersom, niet slechts over de ziel, maar ook over het lichaam. En dan loopt dat niet slechts over het leven, maar ook over het sterven. Ja, daar moet ook nog iets van gezegd worden, al is het al even aan de orde geweest. Christus is een volkomen zaligmaker, dat zeggen we graag, en dat is waar. Dat is oerreformatorisch. Dat is het punt geweest waarom het ging bij de synode van Dordrecht. Is Jezus een helpende zaligmaker en dragen we zelf nog wat bij? Of is hij een volkomen zaligmaker die alles doen wil, doen kan en doen zal? Hij is een volkomen zaligmaker. Die niet alleen de zaligheid verdient, maar ook de zaligheid helemaal uit vrije genade toepast. Maar zegt die zaligheid is zo volkomen, dat ze niet alleen zich uitstrekt over ons innerlijke leven, de ziel dus, maar ook over het lichaam. We weten dat de mens een eenheid is. Ook al is er onderscheid tussen ziel en lichaam. Maar zeker de laatste jaren, met allerlei onderzoek wat gedaan is, ook op het gebied van de psychologie enzovoort, we weten het maar al te goed dat ziel en lichaam op elkaar inwerken en nauw met elkaar verbonden zijn. En zo is het eigenlijk ook al in de Bijbel. Dat lichaam en ziel wel onderscheiden worden, maar toch nauw op elkaar betrokken worden. En wij kunnen God niet, Christus niet als zaligmaker kennen voor de ziel. Of hij is ook degene die het lichaam behoudt. Hoe is dat dan? Want ik dacht dat het in de Bijbel toch heel nadrukkelijk stond, zegt iemand, mijn ziel gered. Daar gaat het toch om, dat is het belangrijkste. Ja, inderdaad, dat is wel het belangrijkste. Maar wanneer onze ziel gered wordt, dan heeft dat ook alles te maken met ons lichaam. Laat ik het maar eenvoudig proberen te zeggen. Als je werkelijk God en Christus nodig gaat krijgen, omdat je weet dat je een zondaar bent en dat je tegen God gezondigd hebt en smeekt en worstelt, Heere, schenk gij mij genade. Dan ga je doorgaans God in alles nodig krijgen. Allereerst geestelijk. Allereerst voor de grote vraag van zonde en schuld. Maar dan ga je God toch ook nodig krijgen voor alle kleine en grote dingen van het leven. Als je werkelijk inziet dat je als zondaar voor de Heere niet kan bestaan en je mag 's morgens weer gezond ontwaken, dan wordt het een wonder dat de Heere je gezondheid en kracht geeft. Dat de Heere je onderhoud van het lichaam geeft. Dan ga je ook bidden om je dagelijks brood. Dan smeek je soms heel indringend wanneer je achter het stuur stapt. Heere, neem mij niet weg, maar bescherm en bewaar me op de weg. U moet maar eens een kind van God spreken en hem eens vragen, hoe begon dat in je leven? Vrijwel altijd dat die mensen zeiden toen, hoewel ik voor mezelf nog geen licht en geen doorzicht had, toen had ik zo'n afhankelijk leven. Ik had God in alle dingen nodig. En ik denk aan Wijlen, een ouderling uit mijn eerste gemeente, die al vele jaren juicht voor Gods troon. Die in zijn jonge jaren het nodige gedaan had, wat allemaal niet door de beugel kon. Maar hij was 17 jaar toen God hem stilzette. En toen God hem liet zien dat hij zo niet leven kon en niet sterven kon. Hij zegt, en toen werd ik bang voor mezelf en bang voor de zonde. En ik had God in alle dingen nodig. Ik kon geen stap doen zonder hem. En dan biggelden soms de tranen over zijn verweerde gezicht. En hij zegt, in dat opzicht moet ik soms zeggen, toen was mij beter dan nu. God voor alles nodig, ook voor de dingen van gezondheid, gezin, eten, drinken. Inderdaad, voor lichaam en ziel. En Paulus zegt het niet voor niets, wanneer hij aan de Korintiërs schrijft over de betekenis van het heil in Christus. Dan zegt hij dat Christus die Korintiërs die tot bekering gekomen zijn, heeft gekocht. En dat hun lichamen ook tempelen van de Heilige Geest geworden zijn. En dat ze daarom met hun lichaam maar niet mogen en niet kunnen doen wat ze willen. Dat is ook zo in het leven van de kinderen van God vandaag. Het is niet alleen de ziel, maar ook het lichaam. Wat doen we met onze ogen, met onze handen, met onze voeten, met onze mond? Als Jezus Christus ons in zijn genade kocht met onze ziel, dan is niet onverschillig wat wij met ons lichaam doen, gemeente. Dan zijn die beide godes. Zo zegt de schrift toch? En dat betekent ook, en daarin is dit antwoord zo heel helder, dat uiteindelijk deze hele zorg, het genadewerk van de Heere, wat zich uitstrekt over lichaam en ziel, ook gaat over leven en dood. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als wij alleen in dit leven op Christus hopen, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Hij bedoelt, als je in dit leven alleen maar grond en houvast zou hebben door het geloof in Christus en niet bij het sterven, ja, dan is het nog alles zo arm en ellendig. Maar hij laat zien in datzelfde hoofdstuk, dat wanneer Christus ons leven geworden is, hij ook zijn volk niet door die bange doodsjordaan heen zal verlaten. U kent de geschiedenis van Christen in de christenreis. Die kende Christus. De gerechtigheid van Christus. En Christus was zijn leidsman, ook langs alle paden. En toen kwam hij aan de doodsjordaan. Ja, zegt iemand, en dan valt het zo tegen, want dan blijkt hij bijna nog om te komen. Hij zinkt bijna helemaal weg, inderdaad. Dat kan zo zijn. Dat mensen die de Heere vrezen en die veel van Christus kennen, soms in het aangezicht van de dood nog heel veel strijd hebben. Hoe komt dat toch? Als hier toch staat, niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Och, dat kan soms nodig zijn om Gods kinderen er juist op de laatste reizen door de doodsjordaan heen op te wijzen dat het genade is. Dat ze niet sterven kunnen omdat ze wel eens wat hebben meegemaakt. Maar dat ze het ook in de laatste stonden van hun aardse leven hebben te verwachten van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En soms bereidt God zijn kinderen voor door een donkere diepte heen om hen een rijk en ruim sterven te geven. Want dat gebeurt toch ook. Bunyan heeft naast de christenreis de christinnenreis geschreven. En ik heb het u wel eens gezegd. Als u dan bijvoorbeeld het toch benauwde sterven van Christen, waarbij die bijna in de rivier dreigt om te komen, vergelijkt met het ruime sterven van een bijvoorbeeld trouw aan de waarheid, valiant for truth, de getrouwe strijder voor de waarheid. U leest dat deze krachtige held, die het tegen allerlei monsters had opgenomen, door de kracht van Gods genade de doodsrivier ingaat. En hij waadt niet dieper door het nat dan tot de knieën. En als hij de doodsrivier ingaat, zegt hij, dood, waar is uw prikkel? En als hij krachtig de overzijde bereikt, dan zegt hij, hel, waar is uw overwinning? En Bunyan heeft daarin laten zien, zo kan de Heere het ook doen. Want het is een genadewerk wat gaat over lichaam en ziel. In leven en in sterven. Daarom nog één vraag ten slotte. Wat is nu uw enige troost? Ik heb wat dingen aangestipt. Alles kon vanavond niet gezegd worden. Maar hoe ver kon u meekomen? Nog zonder de Heere, nog zonder Christus. Hoe nodig is het? Hoe smeekt de Heere het? Bekeert u, bekeert u. Rust niet voor uw leven geborgen is in deze zaligmaker. En als u te midden van veel vragen en strijd de zaligheid buiten uzelf in Christus mag zoeken. Maar er is nog zoveel verhuld en verborgen. Rust niet. Voor u die vaste troostgrond bij hem gevonden hebt. En laat het dan vanuit het woord gezegd mogen worden. Die troostgrond kan de Heere zijn. En wil de Heere zijn. Om niet. Of mag u misschien iets van die vastheid vinden in Christus. Wat ik u bidden mag, steun niet op wat u ervaren hebt alleen. Maar zoek de zaligheid meer en meer buiten uzelf. In Jezus Christus. Opdat het uw pelgrimslied mag zijn en mag blijven. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel, mijn troost in eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging in gebed. Heere, wij smeken u, wees u ons genadig. Leer ons die enige troost en bewaar ons voor valse rustgronden. Geef dat we niet mogen rusten voor het huis van ons leven, van lichaam en ziel gebouwd is op dat ene fundament en breek dan alle fundamentjes die wij onszelf aanmeten maar weg. Alles wat u in de weg staat. Opdat we daarop mogen zinken, Jezus Christus, de getrouwe zaligmaker. Heb dank voor alles wat u gaf. Wil u verder met ons zijn, Heere, ook deze week. Zegen ons bij alle arbeid. Zegen degene die niet meer werken kunnen, of die in hoge ouderdom soms van een welverdiende rust genieten. Wil u ons alles sparen en bewaren, ook onze kinderen. Wil u hen sterken en gedenken op scholen met hun studie. En wil u ons alle voor uw rekening nemen. Breng ons aanstaande zondag allen weer samen. Zegen dan broeder Hakvoort die hier hoopt voor te gaan. En wil u met ons zijn wanneer we zijn gemeente mogen dienen. Breng ons op uw tijd weer bijeen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 48, het laatste vers, is onze slotzang, want deze God is onze God. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.